Geachte luisteraar, thans volgt een nieuwe aflevering van De Blikjestelefoon.
Seizoen 3, aflevering 4, daar gaan we met de Blikjestelefoon. We zijn hier weer helemaal klaar voor. Floris Weeg is terug van de garage waar hij de hele ochtend voor niks heeft gezeten. En als met zijn noodgang, met zijn elektrische wagen naar ons toegereden is voor, jawel, seizoen 3, aflevering 4 van de Blikjestelefoon. Let's go, Floris!
Dankjewel. Mijn naam is Floris. Jouw naam is Sander. Wij zijn twee IT-dino's die alles denken beter te weten. Wij helpen jou de zin en onzin van de technologie te scheiden aan de hand van het laatste nieuws. Doen wij... Nee, kut. Oké. Okay. Maar kraan we zelf onzin uit, dan vliegen er eenden in het rond. En dan ga ik die gooien. Ik denk dat jij vandaag maar heb jij wat een onderwerp?
Ja, voor de oplettende luisteraar. Floris, die probeerde deze keer de intro uit zijn hoofd te doen. Ja, na de 36e keer. Het is weer niet gelukt. Nee. En daarom heb ik eenden gehad. Ja hoor. We zitten er weer lekker in. Aflevering 4, seizoen 3. De Blikjestelefoon.
Oh oh.
Waar gaan we het deze week over hebben?
Nou, jij hebt een idee om de Big Pharma, om de Pfizer's kapot te maken, toch?
Yes. Vandaag het verhaal over hoe wij Pfizer's sloopten. Nou. Stay tuned. Maar nu eerst...
De blikopener.
Sander, we zijn weer een week verder.
Floris.
Ja. Was het een enerverende week voor jou?
Het was zeker een enerverende week, maar het wordt een nog veel enerverendere week. Want normaal praat ik al vaak, en dan word ik door precies iets op gecorrigeerd. Oh, je hebt alleen maar dieptepunten, heb je ook nog hoogtepunten?
Ja, het is een beetje gewoon...
Aankomende zondag is zo'n hoogtepunt. Dus ik kijk eigenlijk een beetje vooruit in plaats van terug. Want, wat gebeurt er op zondag, producer Sietse? Dan is Floris jarig. Ja, en op zijn verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Ik leg nu een kartonnen doos met het cadeautje van Floris Weging voor zijn 43ste verjaardag.
Ja, 43.
Nu is voor hem neer.
Zou het een McGregor pet zijn?
Het is als pakjesavond. Het is als pakjesavond. Kijk hem eens. Twinkelende oogjes. Oh, lachenbek. Het is een guitig lachje.
Oké. Oh, kijk eens.
Ja.
Het is een t-shirt van El Telefono Blico, van de Blikjestelefoon. Oh, dat is wel vet. Dit vind ik mooi. dit gaat mijn nieuwe favoriete shirt worden. Dat zie ik nu al. Heb je er meerdere besteld of alleen deze?
Nou, ik kan er zo meerdere bestellen.
Ja, doe maar. Gewoon een stuk of 10.
Ja, dat is geen probleem.
Maar goed. Thanks. Appreciate it.
Dat is over hoogtepunten.
Nou, ik dacht dat ik had een ander hoogtepunt. Maar ik heb zo net mijn nieuwe hoogtepunt gehad eigenlijk van deze week. Nou, nee, dat mijn hoogtepunt van deze week was in lijn met wat jij vorige week zei. Wat voor jou, dat jij noemde dat een dieptepunt, denk ik. Ging over de schoolfotograaf.
Oh, yeah.
En ik dacht, ja, weet je, wat lult die jongen? Maar wat schetst mijn verbazing? Op zondagavond zit ik me voor te bereiden op de maandagochtend. Want toen had ik de shift. En toen stond er dus heel duidelijk. Ik heb de kleren klaargelegd, het senatorie. En morgen moeten ze naar de schoolfotograaf. Ik pot voor dikkies, ben ik ook aan de beurt. Dus ik had zo'nzelfde soort ochtend. Maandagochtend, als jij 3 dagen achtereen had. Haar in de krul. Mijn dochter wilde vlechtjes, dat kan ik niet. Dus die is uiteindelijk met een staart gegaan. Samen wilde hij deze vestje, die moest hij open houden. Maar die wilde die per se dichtknopen. Dus het was, ik weet niet hoe het uiteindelijk is uitgepakt.
Dus zoals Nathalie het had bedacht, dat is voor 60% uitgevoerd.
Ja, dat moest ik uitvoeren. Maar ik weet dus niet of dat helemaal gelukt is. Maar we gaan het zien, want de foto's die komen vanzelf wel. En ik was er ook niet van op de hoogte, maar ze moeten dus woensdag nog een keer, blijkbaar. Want
ja,
dan is de
dat doen ze tegenwoordig.
Maar wat,
fotograaflatie.
Maar wat is nou de truc? Moeten ze dan woensdag hetzelfde aan als maandag, want dan kloppen de foto's? Of doe je woensdag iets anders aan?
Nee, ja, zoals ik het heb gezien was het woensdag is de broertjes en zusjes foto dan. Ja, dan moeten ze een soort van gematcht.
Oké, maar het hoeft niet hetzelfde te zijn als maandag dan in maandag.
Nee.
Oké,
nee.
Fijn.
Bezorgde blikken.
Is er weer een blik bezorgd?
Een reactie op de schoolfotograaf.
Nou. Van een bezorgde luisteraar.
Sander.
Ja.
Oh, dat is dus van mij.
Ja, jij.
Als het goed is, maakt de school van de kinderen een lijst met welke klas op welke dag op de schoolfoto heeft. Dus die haren hoeven maar 1 dag goed te zitten. En als die school dat niet doet, dan missen ze wat communicatievaardigheden. Geen halve waarheden verkopen, hè? Daisy.
Ah.
Even terug. Wat zegt Daisy hier nou eigenlijk? Als het goed is, maakt de school van de kinderen een lijst met welke klas op welke dag de schoolfoto heeft. Ja, Daisy. En hier gaat hij dus mis. Want
staat
dit is
paro.
Schoolfotograaf inflatie. Er was dus op de lijst dag 1 alleen op de foto. Dag 2 klassenfoto. Dag 3 broertjes en zusjesfoto. Mm. Dus de haren moesten 3 dagen achter elkaar goed zitten in plaats van 1.
Ja.
Dat was mijn hele issue. Hè? Schoolfotograaf inflatie. Maar als jij een school hebt waar ze dit dus op 1 dag doen. Wees daar toevallig dan heel erg blij mee.
Ja.
En dan horen we ook graag hoe die school heet, want dan kan mijn kinderen er ook naartoe.
Ja.
Dankjewel, Daisy.
De blikvanger.
In de wondere wereld van alle technieuws, wat wij dus de hele dag lopen te F5'en en in de gaten lopen te houden. Wat was het nieuws wat je opviel?
Op de website van het nieuwsscrape medium nu.nl. Vond ik een artikeltje en zei...
Waarom zeg je nieuw scrape medium dan? Want die typen dat zelf?
Hebben die zelf getypt?
Oh, dat weet
die
niet.
Stonden er vroeger al onbekend dat ze alles wegscraped.
Oh, nee,
en ik zelf. Maar tegenwoordig hebben ze dan zelf journalisten.
Dat is toch ook zo'n Telegraaf media ding of zo? Of niet? Of het zit
hebben ze Telegraaf journalisten tegenwoordig. Nou, maakt voor niet uit.
Dat is waar. Maar goed.
Ze hadden een nieuwsartikel.
Ja.
Een AI-tool kan gaan voorspellen welke ziektes mensen in de toekomst zullen krijgen.
Hm.
Toen dacht ik, nee, dat is op zich wel eens... want eigenlijk, wij praten altijd over de scheidlollige LLM's natuurlijk. Hè? Plaatjes maken, video's maken. Ja. Producer ziet ze weer als een Muppet. maar dan, je kunt er ook de serieuze dingen mee doen. En dat is op zich wel eens goed om dat ook eens een keer te bespreken. Want oké, worden er ook echt nuttige dingen gedaan met die AI-technologie? We zijn er een beetje ingedoken.
Hm.
En ook de scientific artikelen die erachter komen met heel veel moeilijke woorden en formules die we allemaal niet snappen. Maar...
Inference?
De AI wel.
Oh.
Nou, niet die echt.
Nee. Nee. Dan gaan we kleintjes
neer. Zo, 2 weken op rij door hetzelfde woord op je pannenkoek worden gegooid. Lekker. Wat is nou hier het complexe probleem wat ze proberen te tackelen? In de gezondheidswetenschap gebruiken ze computers om te voorspellen hoe ziektes zich bij mensen kunnen gaan ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dat was altijd al. Dus dat is verder is niks nieuws. En alleen dat is best lastig. Vanwege 4 redenen. Mensen krijgen meerdere ziektes tegelijkertijd,
mm-hmm.
blijkbaar. En wat er in het verleden met iemands gezondheid is gebeurd, kan invloed hebben op de toekomst. Dat schijnt mm-hmm. ook, dat temporale, dat schijnt heel moeilijk te zijn om dat erin te modelleren. En er zijn heel veel soorten gegevens die allemaal iets kunnen vertellen. Dus je leeftijd, bloedtesten, lifestyle, mm-hmm. geslacht, medicijnen, leefomgeving, gelukkig zijn ja of nee.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, nummer 4 is, die voorspelling moet ook wel betrouwbaar zijn, zodat artsen er ook echt op kunnen vertrouwen.
Maar nu hebben we dus een LLM-model die een voorspelling geeft.
Inderdaad, ze waren er al jaren mee bezig met computers, mm-hmm. maar er waren 4 dingen die super moeilijk waren. Eigenlijk met die nieuwe ontwikkelingen in AI, kunnen ze beter omgaan met al die dingen, waardoor artsen misschien slimmer kunnen voorspellen hoe het met de patiënt gaat in de toekomst. Als je dan het wetenschappelijke artikel van Nature erachter leest, dan wordt het grappig. Want daarin wordt eigenlijk verteld dat ze de technologie, eigenlijk de methodologie, die wordt gebruikt in LLM's, dat ze die gebruiken om die ziektebeelden te kunnen voorspellen in de toekomst. En hoe werkt dat nou?
Mm-hmm.
Een LLM-model, Floris.
Mm-hmm.
Dat werkt op basis van dat zij met woordfragmenten eigenlijk het volgende woord gaan bepalen elke keer.
Ik durf nu niet tokenization te zeggen.
Je hebt toch kleintjes? Deze zijn voor de show.
Tokens. Dus eigenlijk nieuwe tekst wordt gegenereerd op basis van voorgaande teksten.
Ja.
En met voldoende training lijkt dat zelfs op hun gesprek.
Ja.
Dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. En dus eigenlijk doen ze, wat ze eigenlijk doen is voorspellen van het volgende ding.
Ja.
Dus de analogie van het tussen LLM's en het modelleren van ziekteprogressie is eigenlijk het herkennen van dingen uit het verleden om dingen in de toekomst te kunnen voorspellen. Wat op zich best wel een simpele analogie is in die zin. Maar ze hebben er al best wel vette dingen uitgehaald. Blijkbaar hebben ze kunnen onderzoeken dat mensen die kanker hebben ooit als diagnose hebben gehad, daarbij blijft er een verhoogde sterfkans. Die blijft altijd bestaan.
Mm-hmm.
Omdat de ziekte terug zou kunnen keren, maar ook door de behandelmethodes die we daarvoor gebruiken. Dus die kans blijft altijd hoog. Maar bij andere dingen, zoals een hartinfarct of een bloedvergiftiging, zijn ze er dus achter gekomen dat na 5 jaar de verhoogde sterfkans eigenlijk weer weg is.
Hmm. Maar in welke mate is dit niet data science dan? Want er is toch een data voor om te onderbouwen of dit zo is. Of die mensen daadwerkelijk dat in de terugkomgroep of onder toezicht zijn of zo, dat soort dingen.
Nou, in dit geval wel. Dit is natuurlijk data science, want data science is een breed vakgebied, maar De crux zit hem dus in het combineren van al die ziektebeelden.
Ja.
Dus het schijnt dus te zijn dat als jij deze ziekte hebt, heb je waarschijnlijk een grotere kans op die ziekte. En als je ze allebei hebt, heb je nog een grotere. En dat is de hele truc om te kunnen voorspellen van hoe ver je in de toekomst je dingen kunt gaan doen. En dat is natuurlijk super vet, want zo kun je Pfizer slopen. En dat moeten we doen met z'n allen. Jij komt er weer in, Henny Huisman. Dat kunnen we alleen met z'n allen doen. En ze kunnen het namelijk, die data kunnen ze oprollen naar bepaalde groepen toe. En kunnen ze eigenlijk zien, oké, in dit geografische gebied gaat de komende 10 tot 20 jaar deze ziekte ontstaan. Mm-hmm. Dus als we dat willen voorkomen, moeten we nu dit gaan doen. En daarmee zorg je dus eigenlijk voor dat Pfizer over 20 jaar niet meer bestaat, want dan is iedereen gezonder.
Ja, ja, ja. Okay,
even, okay. Dus ze hebben in ieder geval wat minder winst.
Ja.
En dat gunnen we ze.
Als dit zo is, hè, dus dan heb je best wel revolutionair, zeg maar. Dan, een dokter is dan meer preventief met jou bezig, meer een life coach. Nou, daar zijn er gelukkig al genoeg van. Maar,
maar deze zijn dan wel gecertificeerd en opgeleid. Ja,
echte. Oké, dit is wel een grote, denk ik, als je deze door kan zetten. Maar eerst even de hamvraag. Zou jij die app openen? Zeg maar, stel even dat dit in de vorm van een app is. En je kan dat ding openen, je drukt op de knop. Dan gaat er zo'n luikje open en dan staat er, dit is uw route tot het eind. En het geprojecteerde eind is ongeveer daar en daar.
Nou, ja, ik zou hem openen.
Ja?
En waarom zou ik hem openen? Omdat het alleen maar een kans aangeeft. Dus wat ze zeggen is, op basis van jouw medische dossier, op basis van je lifestyle en op basis van geslacht, je woonplaats, dat soort zaken, heb jij een kans om dit te ontwikkelen in 10 tot 20 jaar. Daar kun je vandaag nog wat aan doen.
Ja, dus stel dat er staat van, jij woont hier in Nederland en de luchtkwaliteit is, weet ik veel, stel even dat dat een punt is.
Ja, het is niet die Black Mirror aflevering met die klok die naar beneden loopt.
Dat.
Want het is gewoon, ja, of misschien wel, maar je kunt die klok nog uitstellen of veranderen. Ja. Dat is volgens mij wat ze hier bij dit onderzoek hebben gedaan.
Tijd winnen, zeg maar. Of tenminste, dat als je... Ja,
ja, in ons geval zal het tijdwinnend zijn.
Ja. Ja. Ja,
Who wants to live forever?
Nou, dat was volgens mij, ik weet niet of je dat had gezien, zo'n opgevangen gesprekje van Xi en Kim Jong-un en Poetin. Die liepen toch met z'n drieën voor een of andere parade.
In?
Ja, in...
China volgens mij, hè? Dan ga jij natuurlijk naartoe.
Nee, dat weet ik niet. Dus ja, kan er niks over zeggen.
Ja, ja.
Maar... toen hadden ze een gesprekje opgevangen van die drie mannen. Dat ging dan over de eternal life. Hè? Die hadden het dan over orgaantransplantatie of iets dergelijks. En waarvan denk ik een hele hoop mensen op de wereld hopen dat deze mensen misschien niet een eternal life hebben. Maar het is best wel bijzonder als je op deze manier in de glazen bol kan kijken. En daadwerkelijk je patroon dan aan kan passen, zodat je langer kan leven. Maar ik weet het niet, man. Ik blijf het gewoon een wazig ding vinden, omdat ik toch al een soort van haat-liefde heb met de voorspelbaarheid en het LLM-achtige denken. Ik merk dat die, nu gaat die van nice to have, zeg maar, komt die wel heel dichtbij en wordt het ook wel existentieel. Ik weet niet of ik me daar al oké bij voel, zeg maar, dat dit concept, wat nog voor mij nog in pilot en beta fase is allemaal, of je dat wel echt al op dit onderwerp zo dichtbij wil hebben. Dat weet ik niet. Ik heb er echt een nagevoel bij.
De wetenschappers zeggen dus dat het nog ontbreekt aan de juiste kaders om dit in live te kunnen gaan toepassen.
Mm-hmm.
Het is er nog niet. En eer dat het er zal zijn, zal misschien nog wat langer duren dan het volgende GPT.
Maar wie gaat dit krijgen dan?
Op basis van wat zij nu kunnen, is het vooral voor informatieve doeleinden. Zou je het kunnen gebruiken?
Maar gewoon dus, geanonimiseerd mensen.
Ja, maar dus geanonimiseerd op mensen, op groepen.
Okay.
Voor zorgverleners, dus artsen, verplegend personeel.
Maar dan nog steeds geprofileerd, niet gepersonaliseerd. Zeg maar. Niet,
ja,
niet van de heer Janssen.
Geanonimiseerd,
maar...
hè?
Ja, oké. Okay, ja.
Voor ziektekostenverzekeraars en beleidsmakers.
Ja.
Misschien niet de regering in Nederland, die...
Nee, die maakt geen beleid.
Die valt zo vaak dat je geen beleid meer kunt maken. Maar stel dat je een stabiele... regering zou hebben in een land, zou je natuurlijk daar ook een beleid op kunnen maken op gezondheidszorg.
Maar als je hem even helemaal oprolt...
Daar hebben we tenslotte nog steeds een minister voor.
Ja, sowieso. Maar als je even hem helemaal oprolt, dan ga je dus eigenlijk van... De zorg is nu reactief, hè? Dus je hebt een klacht en dan ga je ergens in een hokje, krijg je een anamnese, een intake en dan val je in een bakje, krijg je pillen voor en dat is hem. Als je dat naar preventief gaat brengen, dan trekt het ook echt een wissel op het hele zorgstelsel volgens mij.
Maar zorg is al steeds preventiever aan het worden, hè? Alleen wat dit model doet, is eigenlijk preventief naar het next level tillen.
Mm-hmm.
Omdat alle dingen die heel moeilijk waren om preventief te doen, preventief te voorspellen,
ja.
Daar hebben ze nu zeg maar de kracht van LLM technologie voor gebruikt om dat wel te kunnen gaan doen.
Ja.
Dus het wordt van preventief naar preventiever.
Nou, maar als jij zegt naar next level preventief, dan is het dus niet van ga maar eens op tijd naar bed en eet een appel. Dat is zo ongeveer generiek waar. Dat is voor niemand slecht.
Ja.
Gaat het dan veel gerichter op het profiel of op het pad wat voor jou is uitgelegd, daar je levensstijl naar aanpassen?
Ja, dus in principe wat zij zeggen, als je dit verder uit zou breiden, mm-hmm. dan zou je dus op persoonsniveau kunnen zeggen, op basis van alle inputs die wij hebben, is het heel waarschijnlijk dat je dit krijgt.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele linker uitspraak, maar dat doen ze natuurlijk nu ook al. Alleen is die voorspelling waarschijnlijk veel minder accuraat. Omdat die clusters van ziektes, daar kunnen ze veel moeilijker iets mee.
Ja.
Dus zij kunnen wel alvast, volgens mij kunnen ze nu wel al goed zeggen van joh, jij hebt deze ziekte gehad, de kans dat het terugkomt of de kans dat je het in anderen gaat ontwikkelen, die is best groot. Maar als jij dat natuurlijk voor een set aan ziektes moet gaan doen, of een cluster zoals ze dat noemen, dan is dat veel moeilijker.
Ja.
En ze hebben nieuwe clusters ontdekt. Dus wat ze ook hebben gezien is dat er waren natuurlijk een x-aantal clusters waren al bekend. Daar hebben ze mee getest van oké.
Zoals?
Volgens mij een cluster was met hart- en vaatziekten.
Ja.
Die worden vaak geclusterd.
Ja.
Dat was een soort van test van oké, komen die dan ook weer terug? Die kwamen terug, maar ze hebben dus ook clusters gevonden rondom psychische klachten. Dus dat ze eigenlijk hebben kunnen zien van oh, wacht even. Als je deze psychische aandoening hebt, is er waarschijnlijk ook een hele grote kans dat deze psychische aandoening zich kan ontwikkelen. Of dat je wellicht ook al een keer hebt gehad, zonder dat dat gedetecteerd is geweest.
Ja.
Dus, en omdat ze dat dus weer kunnen detecteren, kunnen ze weer de juiste preventieve maatregelen geven. En ja. In die zin heb jij wel gelijk. Hè? Dus eigenlijk wat ze doen is ze zeggen van, je hebt deze ziekte gehad, dan zou je deze ook wel eens kunnen ontwikkelen.
Ja, omdat anderen dat ook hadden.
Ja, prepare.
Maar dit heeft de wetenschap al bepaald, toch?
Dit heeft de wetenschap al bepaald, zo'n cluster. Alleen ze hebben nu meer clusters gevonden.
Ja.
Dus het feit dat clusters bestaan is niks nieuws.
Nee.
Het feit dat zij nu meerdere clusters hebben gevonden door die LLM-technologie toe te passen, dat is wel nieuws.
Ja, dus de patterns die zijn herkend door dat al die tokens aan een algoritme te geven, zijn er patronen herkend die de wetenschap nog niet zonder meer op het oog had of zo.
Ja, okay, ja. En dat is eigenlijk dat is eigenlijk wel wat je als een soort van rode draad terugziet. Dus als je kijkt wat kan AI of artificial intelligence doen binnen de zorg, zijn het eigenlijk drie grote vakgebieden. Dat zijn medische beeldanalyses, voorspellende analyses, zoals we nu hebben over gehad hebben, en zoals ze dat noemen, virtuele gezondheidsassistenten.
Oh,
ja.
Wat is dat dan?
Ja, dat is heel
thuisarts of zo, of een of andere broekzak app.
Dat zijn dan waarschijnlijk eigen ondersteunende chatbots die ondersteuning bieden aan patiënten door middel van symptoomcheckers of medicijnen. Dat mensen medicijnen moeten gaan innemen. Administratieve taken.
Ja.
Dus die hele zorg is natuurlijk helemaal vol met administratieve taken. Dat weet je misschien ook wel.
Ja.
Van je wederhelft.
Ja.
Dus daar kunnen ze natuurlijk wel bij helpen. Net als met die symptoomcheckers. Alleen moet je daar natuurlijk weer mee uitkijken, denk ik. Als je googelt op het internet, ik heb deze symptomen, ben je al 3 keer dood. Dat zijn waarschijnlijk die kaders waarvan zij zeggen, die ontbreken nog.
Ja, maar er hangt iets donkers om dit thema heen. Dat is niet alleen in de t-shirts, maar er hangt iets, ik weet niet wat. Ik vind het een beetje een onbestemd iets. Maar misschien als we hem even minder doemscenario's maken. Maar stel dat je inderdaad de behandelende arts, dat je die een techniek als deze geeft, maar zodat die zich rijker kan onderwijzen, dan denk ik dat het
als hulpje.
Als co-pilot. Nee, maar het is wel boeiend. Stel even dat we hem daar even doen, want dan kan ik ook even uit mijn doemdenk scenario zeg maar, van of je die app zou willen openen, want ik blijf hangen in zo'n Black Mirror ding. Dus even dit concept in het huidige zorgstelsel. Alles gaat op zijn kop hier volgens mij, als je zoiets raakt. Dus
is dat erg?
Nee, maar ik zit even na te denken van joh, wat is dan het domino effect en welke positieve gevolgen, maar welke nevenschade krijg je daar ook bij? Maar wat gebeurt er als je dit steentje omgooit? Dat is denk ik de vraag.
Nee, laten we het eens hebben over botbreuken.
Ja.
Gaan ze checken, hoe heet die ook alweer? De radioloog, die gaat een fotootje maken. En dan komt er een arts en die gaat dan bepalen of er een botbreuk is, ja of nee.
Ja.
En dat doet hij volgens mij gewoon door
Een röntgenfoto, toch?
Door met het blote oog naar die foto's te kijken. Ja.
Ja.
Terwijl als jij, dus volgens mij, ze zeggen dat ook, hè, dus AI is enorm goed geschikt voor medische beeldanalyses.
Ja.
Als jij veel sneller zo'n botbreuk kunt detecteren en dat het een juiste fractuur en wat voor fractuur dat dan is en dat je dat wel of niet met gips of dat kan toch veel, dat is toch veel beter dan. Dan hoeft denk ik zo'n arts alleen maar te klikken. Ja, klopt. Als in human in the lead, denk ik nog steeds heel belangrijk is in de medische zorg. Maar, en hetzelfde geldt volgens mij ook bij het detecteren van MRI-scans, CT-scans. Dus volgens mij is daar wel onderzoek naar gedaan. En dat noemen ze dan de-skilling. Ja, dus dat artsen eigenlijk dommer worden.
Ja, net als wij. Als we, dus als je if you don't use it, you lose it.
Precies. Right? Alleen daarvan denken ze dus weer. Dat zijn dan weer de upside guys. Het percentage dat artsen dommer wordt, kunnen we wel weer repareren met de AI die slimmer wordt. Dat is dan.
Zullen er dan ook meer artsen komen? Wordt het instapniveau minder hoog? Zo?
Nou, dat is natuurlijk grappig, want dat zijn waarschijnlijk artsen die opgegroeid zijn met deze technologie. Dus die worden niet gediskilled, die worden gewoon anders geskilled.
Of de bergmannen die komen als paddenstoel uit de grond. Eigenlijk de Netflix, zeg maar, weet je wel, er wordt een vak gedisrupt.
Ja, ja.
He, van, weet ik veel, als je in Oostenrijk eventjes, dat als je op de piste valt, zeg maar, ga je ook naar een private clinic, kun je gewoon pinnen.
Ja.
En daar zitten ook kundige mensen.
Nou nee hoor. Want daar hoor je natuurlijk heel vaak dat mensen weer terugkomen en dat nog een keer geopereerd moet worden. Omdat ze daar 1500 pieken verkeerd hadden gedaan.
Ja, je kon wel pinnen. Ja, pinnen ga je sowieso.
Pinnen zeggen ze altijd. Wat voor, heeft u een creditcard? Nee, ga dan maar weer naar huis.
Eén voor de helikopter en één voor de breuk. Ja. Nee, maar even kijken hoor. Maar dan zou het dus wel betekenen dat je, als dat gedemocratiseerd wordt, als het vakgebied arts, zeg maar, om het zo even te noemen, als dat gedemocratiseerd wordt, of als dat toegankelijker wordt, dan gaan er wel dingen veranderen. Want dan heb je dat hele domino-effect, ook op de zorgverzekeraar en ook op het hele zorgstelsel.
Dat is wel vet wat je eigenlijk zegt, want hoe toegankelijker, hoe goedkoper. Dat hebben we gezien met mobiele telefoons volgens mij. Hè? Dus vroeger betaalde je, weet ik veel, honderden euro's per maand voor een mobiel abonnement. En nu is het extreem toegankelijk en betaal je nog maar een tientje in de maand. En volgens mij zou dat wel echt wereldschokkend zijn.
Ja.
Als op die manier zorg toegankelijker maken voor iedereen op de wereld. Niet alleen voor Noordwest-Europese westerse landen. Want ik denk dat zo'n artsopleiding duurt vooral lang. Omdat je moet daar heel kundig voor worden. Je moet
je krijgt er geen pepernoot voor. Dat heb je in een maand weer terugverdiend als het goed is als je aan het werk bent. Maar je moet wel 10 jaar volgens mij diep gaan om.
Ja, maar dat heeft een reden.
Basiskennis. Ja.
Het heeft een reden om gewoon zo flawless mogelijke doktoren te produceren.
Ja, dat vind ik een goed idee. Hè? Ik bedoel, dat je 10 jaar, zeg maar, of nou ja, 10 of het is 6 geloof ik of zo. En dan kom je eruit als basisarts, toch? Dan ben je nog niet gespecialiseerd.
En dan moet je nog 4 jaar door.
Ja, precies.
In de schulden steken.
En maar dit is wel de dark side van mensen die ik ken die arts zijn. Die dus inderdaad echt wel gewoon, je moet x-tijd van je leven met y-tijd van je, weet ik veel, wat je allemaal niet kan doen in die tijd, zeg maar. Hè? Dus omdat je die inkomens niet hebt. Zo'n AI-model, die versnelt dat. Hè? Dus dat opsponsen van al die kennis, want dat stoppen we gewoon kennis in iemands brein en die gaat dat terugvertalen 5 dagen per week tijdens daglicht en dan ben je arts.
Maar ook heel veel tijd denk ik in het stellen van de juiste diagnose.
Ja.
Hè? Dus ik denk dat zo'n AI-model zich daar ook tegenaan kan bemoeien. Ja. De uiteindelijke beslissing over, kijk, dit is dan het behandelplan. Ja, daar zou ik een AI toch niet zo heel snel.
Dat is ook nog wel een aardige eigenlijk.
In de lead laten.
Want de weinige ervaring die ik dan heb in de zorg. Bedoel, ik ben 1 keer heel diep in de zorg geweest rondom de ziekte van mijn moeder. Maar dan is het 1, is het technisch, zeg maar, gaat het over kanker. En dat is echt wel technisch allemaal moeilijk. En dan moet je de juiste woorden gebruiken. Maar mij ging het eigenlijk meer over hoe die boodschap werd gebracht. En weet je, dat is over het. Die skillen, zeg maar, dat zou iets kunnen zijn. Maar als je daar een skill voor terugkrijgt, dat je weer met een mens praat in plaats van met een arts. Want ik hoef al die Latijnse benamingen niet. Want we kregen ook zo'n uitslag en allemaal van die woorden. Ik had geen idee wat er stond. Maar ik wilde gewoon de echte vraag stellen, zeg maar. Van joh, gaat dit goed komen? En ik wilde dat een mens gewoon met gevoel, zeg maar, daar. Geen ja of nee, want dat kan die arts al niet zeggen. Maar het punt wat ik wil maken is, misschien als je. Als een arts meer toegang heeft, zeg maar, tot het feitelijke, kan die ook weer meer aandacht besteden aan het menselijke, wat ons uiteindelijk weer mens maakt. Dus misschien dat ik spin hem even hier, dat ik het toch alweer een heel goed idee vind. Maar dat is omdat je wat menselijks voor terugkrijgt.
Ja.
Snap je ook wat ik bedoel?
Dus door meer machines worden artsen menselijker.
Nou, dat Dat zou zomaar kunnen.
Hopelijk,
want
ja.
Een machine kan per definitie niet menselijk worden. Gewoon nee. Niet zoals het echt is, zeg maar.
Ja, Floris. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering.
Gaat snel.
Gaat snel,
hè? Het altijd zo.
Time flies met merchandise.
ja, dat is wel...
Wat hebben we geleerd van deze aflevering?
Dat ik een fantastisch... Dat zwart me goed staat, want dat heb ik gehoord.
Staat je heel goed zelfs.
Behalve...
Kleed af.
Dank je. Behalve het zwarte doemscenario, zeg maar, van de Doomsday-app. Hè, van waar ik dacht dat we deze uitzending mee ingingen. Dat is waarom ik een beetje weerstand had. Maar ik denk wat we hebben geleerd is als we het humane gewoon meer ruimte kunnen geven. Dus de mens weer de mens kan laten zijn. Omdat we het algoritme in ons voordeel kunnen laten werken om die voorspellingen te doen. Maar wel... Ik wil wel graag dat het onder toezicht is van een kundig iemand. Hier kikt even de klassieke mindset in.
Dokter in the lead. Dr. Jones, wake up now.
Human in the lead. ja, dat. En wat heb jij geleerd?
Nou, wat ik vooral leuk vond, even los van al het doemsdenkerige en dingen en dat dit over een medisch onderwerp ging, is dat ze natuurlijk iets hebben gebruikt om iets anders mee te doen. Dus ze hebben een LLM, methodologie, techniek gebruikt om iets anders mee te kunnen voorspellen. Dat vond ik wel vet. Dus dat je zo lenig bent, dat je denkt van, hey, als dit ermee kan, dan kan misschien dat er ook wel mee. En daarvan zie je vaak dat de beste uitvindingen komen. Dus ik vind het wel vet dat hier gebeurde.
Ja, als je eens even een kijkje neemt van wat zou nou nog meer een vakgebied zijn die je ook zo'n doorbraak dan gunt? Van even zo'n gedachtegang.
Dan denk ik dat ik aan het nadenken ben over dat... ken je dat verhaal van kapitein Ortega?
Nee. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik
dat denk zou niet dus dat best het wel eens waar nee, kunnen zijn. Niet. Ja. Zoologie. Ja. Oceanologie.
Juist. Ik dank u.
Dit was de Blikjestelefoon. Wil je jezelf terug horen in de volgende aflevering? Heb je een verhaal, een visie of een hele bezorgde blik? Stuur dat dan naar mediahouse@incentra.com ter attentie van producer Sietse Postbus.
2152.
Elke week is die andere. En dan behandelen we dat in de volgende aflevering. Floris, wat gaan we volgende week doen? Want volgende week wordt een hele speciale aflevering. Een aankeiler.
Waarom wordt het een
aankeiler? Ja, wordt een hele speciale aflevering. Producer Sietse zit ook al te klikken. Ja, dat wordt een hele speciale aflevering.
Ah, we hebben een
gast. Want het is aflevering...
5.
Van?
Seizoen 3.
Tot volgende week.
Gast. Oké. Doei, tot volgende week.